Goedemorgen. Zijn jullie allemaal een beetje wakker vanmorgen?
Ja, zeker.
Nou, dat komt goed uit, want het thema vanmorgen wat ik gekozen heb is wees wakker. Of eigenlijk wees alert. Wees waakzaam. En als het goed is, komt dat ook zo meteen nog in een PowerPoint. Dus dan weten jullie dat het ook echt klopt. Wees wakker. Een beetje een rare vraag misschien zo, 's morgens om, hoe laat is het inmiddels, 11:15. Maar het is wel iets, een thema, een vraag die verschillende keren terugkomt door de Bijbel heen. Wakker worden. En dat is zo, niet zomaar dat we niet slapen, maar dat we ook echt waakzaam zijn. Dat we een beetje op zitten te letten, alert zijn. Vandaag is het, wat ze wel noemen, de zondag van de leidende kerk. En dat is altijd de week, de zondag na Pinksteren. Want vorige week was het Pinksteren. En in Handelingen 1, vers 8, daar lezen we ook waar Pinksteren onder andere over gaat. En de PowerPoint komt er zo aan, denk ik. En daar zien we het eerste vers, Handelingen 1, vers 8. Wat zei het? Oh, jullie hebben een probleem. Nou, ik ga gewoon door. In Handelingen 1, vers 8, daar staat: maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Getuigen zijn. Ik wil eerst ook nog vragen om een zegen op dit woord. Vader, wil u danken dat we zo uw woord mogen openen. En dat uw woord scherper is dan een tweesnijdend zwaard. Dat het ons wil raken. Ik wil zo bidden, Heer, vanmorgen dat u ons ook raakt met uw woord. Door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Dat getuigen, dat ging niet zomaar vanzelf. Het is eigenlijk zo dat de eerste discipelen, de eerste, waarschijnlijk bijna alle discipelen, zijn eigenlijk tijdens het getuigen zijn van Jezus, omgekomen, gestorven. En het woord getuigen in het Grieks, dat betekent ook martyr. En martyr, dat is eigenlijk ook het Engelse woord voor martelaar. Martelaar zijn voor Jezus. Gestorven vanwege het getuigen van Jezus, de dood en de opstanding van Jezus. En een martelaar is iemand die eigenlijk sterft vanwege zijn geloofsovertuiging. Een getuige van Jezus zijn, dat brengt altijd weerstand met zich mee. En daarom is ook juist de zondag na Pinksteren, waarin we gedenken en eigenlijk vieren dat de Heilige Geest uitgestort is, dat het dan ook goed is om daarbij stil te staan over het lijden, over de lijdende kerk wereldwijd. Dat wil ik dan vanmorgen ook doen. Want ook vandaag nog is er veel vervolging. Ook vandaag nog hebben we een lijdende kerk. En ja, soms is dat ook mensen die lijden omdat ze naar een bepaald land toe gaan. Om daar zendeling te worden. Zoals jullie weten, wij hebben ook zelf in zending gewerkt. En we hebben ook mensen gekend die daar hun leven hebben moeten geven voor het evangelie. Zuster Bonnie in Libanon, die zomaar voor de kliniek waar ze werkte doodgeschoten werd. Een broeder Joël in Jemen, die op weg van huis naar zijn kantoor, eigenlijk in koele bloeden, ook vermoord is. Omdat hij daar ook was om het evangelie te brengen. Maar eigenlijk zijn die aantallen nog vrij klein. We hadden een gastenhuis ergens in het Midden-Oosten en er kwamen heel veel mensen uit Afghanistan, Jemen, allerlei landen kwamen daar regelmatig naartoe om daar te overnachten. En dus even weer op adem te komen. En de man, of de echtpaar, had dat lijden, die had op een gegeven moment een lijstje met alle mensen die bij hun overnacht hadden, die hun leven gegeven hadden voor het evangelie. En dat was een lijstje van 27 namen. 27 namen van mensen die ze daar hebben gekend. Die in Afghanistan, in Jemen, Somalië en allerlei landen ook eigenlijk het getuigen zijn, hebben moeten bekopen met hun leven. De ultieme prijs daarvoor. betaald hebben. Maar die aantallen die zijn, zoals ik al zei, nog veel groter. En dan gaat het ook om onze broeders en zusters die in die landen geboren zijn, die daar leven. En die aantallen weten we niet. We weten niet hoeveel mensen echt vanwege hun geloof omgekomen zijn. Op een gegeven moment was er een groep van 7 gelovigen uit Saoedi-Arabië. En die waren voor de conferentie het land uitgegaan en bijna allemaal na terugkeer gearresteerd. En van een paar weten we daarna wat er met ze gebeurd is, dat ze nog gelovig waren en dat ze veilig waren. Maar van een aantal hebben we nooit meer wat gehoord. Dus we weten niet, misschien zijn ze hun geloof verloren, misschien zijn ze hun leven verloren. We weten het niet. Ik heb al eens eerder verteld over een jemenitische broeder. Die, zijn vrouw is, dat is nu al een jaar 6 geleden denk ik, is ook gestorven vanwege haar geloof. Die is door haar familie in brand gestoken. En deze man is later gevlucht en is opnieuw getrouwd. Maar hij is een getuige. Hij is een martyr, hij is een martelaar eigenlijk. En een aantal jaren geleden, net toen zijn nieuwe vrouw eigenlijk in verwachting was van een eerste kindje, is hij opnieuw gearresteerd. En hij zit nu al ruim 2 jaar in de gevangenis en heeft zijn zoontje eigenlijk nog nooit ontmoet. En dat is eigenlijk de realiteit van dat getuigen zijn. Dat is eigenlijk de realiteit van de uitstorting van de Heilige Geest, zodat we getuigen kunnen zijn en kunnen vertellen over Jezus. En dan vraag ik me wel eens af, gewoon heel bescheiden, van wat is die kostbare schat waarvoor mensen hun leven willen geven? En de andere vraag is, zijn wij ook bereid om die prijs te betalen? En het is goed om daar soms bij stil te staan. Niet iedere week misschien, misschien moeten we er gewoon iedere dag bij stilstaan. Maar deze week is het denk ik goed om daar toch over na te denken en daarbij stil te staan. Komende vrijdag of zaterdag is Open Doors organiseert dan de Nacht van Gebed. En ook hier in de kerk willen we daar aandacht aan geven. Vanaf 8 uur 's avonds, vrijdagavond 31 mei tot 6 uur 's morgens 1 juni is de kerk open en zijn we hier om te bidden. Waarschijnlijk is er om 8 uur 's avonds ook een spreker van Open Doors. Maar het zou kunnen zijn dat het op 10 uur is. Er was een klein kinkje in de kabel geloof ik, maar dat horen jullie dan nog wel. Op vrijdagavond kunnen we gewoon vanaf 8 uur komen tot 12 uur blijven of tot 6 uur blijven. Dan weet je zeker dat je die spreker ook hoort. Ook andere gemeenten zijn trouwens uitgenodigd. We hebben ook de uitnodiging en ook deze kerk staat ook op de website van Open Doors als een locatie waar gebeden wordt. En het beste is ook om op een heel uur ongeveer te komen, want ieder uur starten we met een filmpje van dat Open Doors ook heeft en bidden we dat uur ook vooral voor een bepaald land. Tot zover over de Nacht van Gebed komende vrijdag. Ik noemde al even Open Doors. De oprichter van Open Doors was Anne van der Bijl. En ik heb ook het voorrecht gehad om wat met hem op te trekken in de 80e jaren, dus dat is al heel lang geleden, in Saoedi-Arabië. En het was eigenlijk een inspirerende, eenvoudige man. Die ook gewoon het woord van God las en dat ook uitleefde in zijn leven. En voor hem was een belangrijke tekst, was Openbaringen 3 vers 2. En dat is jarenlang, stond dat eigenlijk ook onder het logo van Open Doors. Ik weet niet of dat, ik heb eens gekeken, ik zie het nu niet meer zo staan eigenlijk op de website. Maar daar staat, wees wakker en versterk het overige dat dreigt te sterven. Hij voelde echt een sterke roeping om in die tijd vooral de christenen die vervolgd werden in Oost-Europa, ook te bezoeken, om ze ook bijbels te geven en om voor ze te bidden. Te bidden voor de christenen toen vervolgd achter het ijzeren gordijn in Oost-Europa. En afgelopen week zat ik eigenlijk na te denken ook over het thema, het woord voor deze ochtend. En toen bepaalde God me heel erg bij die twee woorden. Wees wakker. En wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Hoe wakker moeten we zijn? En wat betekent het om echt wakker en waakzaam en alert te zijn? Wees wakker en versterk het overige dat dreigt te sterven. Maar over wie gaat dat? Gaat dat nou eigenlijk over de vervolgde christenen, de vervolgde kerk, de leidende kerk? Of gaat het misschien ook wel een klein beetje over ons? Dus de opdracht om wakker te zijn voor allebei. En dan kan je zeggen, de leidende kerk, die is wel wakker. Die zijn bereid om een leven te geven voor het evangelie. Maar hoe wakker zijn wij? Dat vers, dat komt uit Openbaring. Openbaring 3, vers 1 tot 6. Daar staat een boodschap aan een van de zeven gemeenten in Azië. En het gaat te ver om nu de hele context van Openbaringen uit te leggen en te bespreken. Maar het zijn eigenlijk boodschappen die Jezus geeft aan de kerk. En de hele breedte en diepte en lengte van het lichaam van Christus. Het zijn eigenlijk zeven profetieën gericht aan gemeenten. In die tijd in ook best wel bekende steden. Mensen kenden die steden zoals Efeze en Smyrna, al die steden kenden ze wel. En het sprak ook tot de verbeelding. Het waren ook niet zomaar kleine stadjes. Sommige hadden wel een paar honderdduizend inwoners. Maar het is ook wel belangrijk om te weten van waar gaat dat boek Openbaring nu over? En als ik veel hoor en lees over het boek Openbaring, dan krijg ik wel eens de indruk dat het erover gaat voor mensen om grip te krijgen op het einde der tijden. Dat is wat ik vaak hoor en wat ik vaak lees. Maar als je zorgvuldig het boek Openbaring leest, dan is het eigenlijk God die grip wil krijgen op ons leven. Hij wil tot ons spreken. Hij wil ons aanzetten om hem te dienen, hem te volgen. Niet koud of warm te zijn om hem te dienen. Het is eigenlijk een oproep tot navolging. Een oproep om Jezus te volgen. Want het is ook de openbaring die Jezus aan Johannes gegeven heeft. En het stukje in Openbaringen 3, de eerste verse, dat is dan de brief, het stuk aan Sardis. En dit vers staat eigenlijk een boodschap aan de engel van de gemeente van Sardis. En ik ga daar een paar versen uit lezen uit Openbaringen 3. Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ik weet wat u doet. Men zegt dat u het leven hebt, maar u bent dood. Word wakker. Versterk uw laatste krachten. U bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw daden tekortschieten in Gods ogen. Herinner u dat de boodschap, dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en kom tot inkeer. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief op een tijdstip dat u niet kent. Maar enkele in Sardis hebben hun kleren schoongehouden. Zij zullen bij me zijn, in wit gekleed, want ze verdienen het. Wie overwint, mag zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem pleiten ten overstaan van mijn vader en zijn engelen. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. In een andere vertaling staat, wie oren heeft moet goed luisteren. Het is best wel een heftige boodschap eigenlijk, want wat moeten we daarmee aan? De boodschap aan Tarsus is een boodschap eigenlijk aan volgelingen van Jezus, aan christenen die het eigenlijk wel goed hebben, die in welvaart leven. Het stadje Sardis was eigenlijk omringd door steile berghellingen. En mensen voelden zich veilig in die stad. Maar toch weten we uit de geschiedenis dat twee keer die stad aangevallen is, eigenlijk omdat de mensen niet op zaten te letten. Ze dachten, nou, onze stad is veilig, hier kunnen ze niet binnendringen. Maar toch gebeurde dat. Een stad in welvaart, een stad die dacht dat ze veilig waren. En we weten dat als er veel welvaart is, als mensen denken dat het goed met ze gaat, dat ze dan heel snel ook het zicht op God verliezen. Ze denken wel dat alles goed is. Ze denken misschien zelfs wel dat ze heel wakker zijn, maar ze slapen. En dit dient als waarschuwing. De waarschuwing is voor mensen die denken dat alles veilig is. Mensen die niet op zitten te letten, die wakker moeten zijn. Want wat is er nu fout gegaan met die gelovigen in Sardis? Dat ze hun geloof eigenlijk verloren zijn. En dan staat daar, want ik merk dat uw daden tekortschieten in Gods ogen. Eigenlijk hebben ze gedacht, nou, we kunnen het wel op eigen kracht. We hoeven het niet meer voor God te doen. We hoeven het niet meer met God te doen. Ik ga nu niet te diep verder in op openbaring, maar wel op dat stukje wees wakker. Wat betekent het nu eigenlijk om wakker en alert te zijn? Tegenwoordig heb je een uitdrukking die vaak gebruikt wordt en dat is woke. Mensen zijn woke of niet woke. En dat is eigenlijk ook een soort wakker zijn. Maar dat is een heel ander soort betekenis dan het wakker waar ik het vanmorgen over heb. Woke staat vooral bekend eigenlijk als een soort politiek buzzword. Dat wordt gebruikt om alles te beschrijven wat te liberaal en te progressief is. Maar als de Bijbel het over wakker heeft, dan heeft de Bijbel het over een heel ander soort woke. Dan heeft de Bijbel het over wakker zijn en zien wat God doet in deze tijd, in deze wereld. En er staan een aantal voorbeelden. Eigenlijk door het Oude Testament heen kom je heel vaak die oproep tegen om wakker te zijn. Heel veel van de profeten die roepen mensen op om wakker te zijn. Die roepen het volk op om wakker te zijn. Bijvoorbeeld in Habakkuk 2 vers 1. Daar staat een oproep. Ik ga staan op mijn wachttoren. Betrek mijn post op het bolwerk. Kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen. Wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. Wakker zijn. Uitzien naar wat God wil zeggen. En ik heb al eerder ook over de Habakkuk gesproken. Het gaat erom dat we zien wat zich afspeelt in deze tijd. Wakker zijn is de ogen open hebben voor wat God aan het doen is. Een ander voorbeeld uit het Nieuwe Testament is het hele bekende verhaal van de vijf dwazen en de vijf wijze maagden. De meeste van jullie kennen dat verhaal denk ik wel. Als je dat leest, wat mij wel opvalt dan, is eigenlijk dat ze alle 10 in slaap vielen. Dus ook de vijf meisjes die gewoon olie in hun lamp hadden, die vielen ook in slaap. Dus die waren eigenlijk ook niet wakker. Maar ze waren wel alert. Ze waren wel waakzaam. Toen ze wakker werden, hadden ze olie in hun lamp. En werden ze uitgenodigd om binnen te gaan bij de bruiloft van het lam. Wees dus waakzaam. Want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. En dan is het niet een waakzaam om vast te stellen wanneer Jezus komt. Maar dan is het een waakzaam, een wakker zijn om altijd klaar te zijn voor zijn komst. Want we weten niet wanneer dat gaat gebeuren. En als er mensen zijn die denken en zeggen dat ze wel weten wanneer het gaat gebeuren, dan moet je ze gewoon de Bijbel laten lezen. Want er staat heel duidelijk dat je dat niet kan weten. Waakzaam betekent niet dat we altijd proberen uit te vogelen hoe het allemaal zit. Een ander moment van slapen en waakzaamheid is natuurlijk wel een mooi moment, of eigenlijk een minder mooi moment, is als Jezus in Gethsemane is, met de discipelen. En vooral met Johannes, Petrus en Jacobus. In Marcus 14, daar lezen we, vers 37, hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. En hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Dus Gethsemane, dat is de tijd net voordat Jezus gestorven is, waar hij worstelde met God eigenlijk. Dat is niet de plek, niet alleen de plek waar Jezus de overwinning al behaald heeft. Maar het is ook de plaats waar de discipelen geconfronteerd werden met hun eigen nederlaag. Hoe ze eigenlijk geconfronteerd werden met het feit dat ze niet wakker waren, niet waakzaam waren. En misschien wel teleurgesteld dat die Jezus die ze gevolgd hadden niet de koning werd van een aards koninkrijk, maar de koning werd van een hemels koninkrijk. Petrus, Jacobus en Johannes die zijn daar dus eigenlijk al een beetje zoals de inwoners van Sardis. Ze zaten te slapen. Vervolging, de leidende kerk vandaag. We zien het. Misschien laten we het wel gebeuren. Misschien doen we wel te weinig. Misschien bidden we wel te weinig. Misschien zijn we wel niet wakker genoeg. Want ik merk dat uw daden tekortschieten in Gods ogen, is de boodschap van Jezus aan de kerk in Sardis. Wakker voor de realiteit, voor wat er gebeurt in de wereld. In Marcus 13 is een hoofdstuk waar heel vaak ook gewaarschuwd wordt. Marcus 13 is eigenlijk het hoofdstuk voordat Jezus met zijn discipelen naar Gethsemane gaat. En ik ga dat nu niet helemaal lezen, niet helemaal behandelen, maar daar wordt 4 keer eigenlijk worden, zegt Jezus van, pas op. Wees alert, wees waakzaam. Hij geeft hier eigenlijk 4 waarschuwingen waarvoor we waakzaam moeten zijn in deze tijd. En het eerste is in vers 5. Pas op dat niemand jullie misleidt. Laat je niet meenemen in allerlei voorspellingen, in allerlei theologieën die niet passen, die niet bijbels zijn. In vers 9, wat jullie zelf betreft, pas goed op. En daar gaat het over, laat je niet uit het veld slaan als er tegenslag komt. Het hoort erbij. Tegenslag hoort erbij. En ik denk dat dat een van de grote misverstanden is. Dat we, zijn er theologieën ook vandaag, die zeggen van ja, als je christen bent, dan is het allemaal koek en ei. En dan zul je geen tegenslag kunnen ervaren. Maar als we dan kijken naar de leidende kerk, als we kijken naar onze broeders en zusters, dat zijn mensen die met een hele hart Jezus volgen, wetende dat het hun leven kan kosten. Maar toch weten ze, dit is een schat, dit is een relatie met God, die zo kostbaar is. Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd, staat daarin in vers 10. Dus laat je niet uit het veld slaan. Laat je niet. Jullie zullen voor het gerecht gesleept worden en in een synagoge worden gegeesteld. En jullie zullen omwille van mij voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om getuigenis af te leggen. Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd. En dat is een tijd waarin we nu leven, waarin ook weerstand is tegen het evangelie. En waar een strijd gaande is. En eigenlijk is dit de waarschuwing. Pas op, denk niet dat het allemaal vanzelf zal gaan. Maar ook, het werk van evangelisatie en zending is voor deze tijd. Dat is belangrijk. Vers 23, jullie moeten oppassen. Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd. En de versen die daarvoor staan, gaan eigenlijk vooral over de verleiding door het spectaculaire. Wist u dat ook Satan wonderen kan doen? En genezingen kan doen? Laat je niet verleiden door valse profeten. Er zullen vele valse messias en valse profeten komen die tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk Gods uitverkorenen te misleiden. Jullie moeten oppassen. Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd. Nog een pas op, vers 33. Marcus 13. Pas op, wees waakzaam. Wees wakker, wees alert. Want jullie weten niet wanneer de tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging. Hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren. Die elk een eigen taak kregen. En de deurwachter gaf hij de opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de Heer des huizes komt. 'S Avonds of midden in de nacht of bij het eerste hanengekraai of 's morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Want ik zeg tegen jullie, zeg ik tegen iedereen, wees waakzaam. En dit is geen boodschap of een reden van de laatste dingen, dat waakzaam zijn. Dat waakzaam is voor de tijd waarin we leven. De uiterste, de extreme waar we waakzaam voor moeten zijn. En een van de extreme is dat mensen denken van ja, het gaat alleen maar om het hier en nu. We moeten hier en nu Gods Koninkrijk bouwen. De Kingdom Now beweging wordt het wel genoemd. Dat is een van de extreme die je niet vindt in de Bijbel. Ze ontkennen misschien wel dat er een wederkomst zal zijn. Alles wordt nu helemaal zoals het Koninkrijk van God eruit zou moeten zien. En eigenlijk is dit een soort gedachte of een theologie die veroordeelde de leidende christenen tot ongelovigen. Want hoe kun je daar nu in passen als je leidt, als je gemarteld wordt? Dat zal waarschijnlijk ook betekenen dat je een goede christen bent. En zo zijn er nog allerlei andere extremen waarvoor we waakzaam moeten zijn. Word wakker. Versterk uw laatste krachten. U bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw daden tekortschieten in Gods ogen. Dat is de uitdaging eigenlijk, het woord wat hier in Openbaring tot ons komt. Daden schieten misschien tekort. Houd u vast aan de boodschap. Wees wakker. Word wakker. Een paar illustraties met dat verhaal van getuigenissen. Ik heb er was een Koreaanse voorganger die heel erg ook eigenlijk geloofde in dat evangelie, dat als je Jezus volgt, als je christen bent, dan kan er helemaal niks fout gaan. En op een gegeven moment werd hij gearresteerd en hij kwam in de gevangenis terecht. En hij heeft daar een heel tijdje gezeten. En zijn vrouw, die hing eigenlijk ook die theologie aan. En uiteindelijk, na een paar weken, toen hij niet vrij kwam, toen heeft ze haar geloof verloren. Want ze zei van, hoe kan dat nu? Hoe kan het nu dat mijn man gearresteerd is, terwijl hij een christen is? Dat is het gevolg van dat soort welvaartsevangelie. Wees dus wakker. Een argument van wat veel moslims gebruiken tegen het christendom is dat ze niet kunnen accepteren dat God zou lijden, omdat God almachtig is en Jezus is God. Dus ook voor hen is lijden en tegenslag eigenlijk een soort ultieme schande, een nederlaag. Ik weet nog, zo'n jaar, misschien wel 15 jaar geleden, denk ik, was ik in Qatar, in een van de landjes in het Arabisch Schiereiland. En toen was die film, The Passion, was net uitgekomen. En je kan vinden van The Passion wat u wil. Sommigen vinden het een schitterende film, anderen die vinden het maar niks. Maar goed, het wonder was dat die film werd in Qatar in de bioscoop gestart. En de avond daarvoor hadden we met onze gebedsgroep daar, was er een vurige bidder en die had eigenlijk gezegd van, nou ja, het is onmogelijk dat dat hier gaat gebeuren. Ik ga er niet eens voor bidden dat die passion hier vertoond wordt. En de dag daarna hoorden we, hij wordt hier ook vertoond. Dus ik ben daar toen heen gegaan met hem en we zaten in een hele zaal, echt een zee vol met witte en zwarte gewaden, mannen en vrouwen. En op een gegeven moment was de film bijna afgelopen. Jezus was gestorven. En de mensen stonden op. Maar de film was nog niet af. Want in de Passion, daar zit ook de opstanding. En toen plotseling zagen mensen, maar de film is niet afgelopen. Jezus is wel gestorven. Maar hij is opgestaan. De dood werd overwinning. De weg naar het leven ging door het lijden. Zijn striemen zijn onze genezing. En dat was voor hun zo'n eye-opener. Dat konden ze gewoon niet plaatsen. Jezus is counterculture, zoals je dat zou kunnen noemen. Het is allemaal tegen de stroom in. Er is een broeder die ik goed ken, waar ik veel mee samenwerk. En die is als vluchteling naar Nederland gekomen. En hij is in Nederland tot geloof gekomen. Vanuit een gesloten land, waar eigenlijk de evangelie heel moeilijk ingang kan vinden. Waar veel mensen ook omgekomen zijn. Vermoord zijn door een familie. Waar zendelingen omgekomen zijn. Hij is hier tot geloof gekomen. En na verloop van tijd zei hij van, ik moet weer terug naar mijn eigen land. Ik moet terug naar het land waar ik vandaan kom. Want ze hebben het evangelie zo nodig. Dus hij heeft ook de prijs betaald. Hij is ook weer teruggegaan naar zijn land. Is daar verschillende keren ook gearresteerd. En uiteindelijk heeft hij weer het land kunnen ontvluchten. En is hij weer in Nederland. Zijn verlangen is om zijn volk, de evangelie, te vertellen. Om weer terug te gaan naar dat land. Ook als de prijs hoog zou kunnen zijn. Wat zegt dat nu ook tegen ons? Wees wakker. God gebruikt vluchtelingen uit gesloten landen om hier over Jezus te horen en terug te gaan om het evangelie daar uit te dragen. Ik geloof ook echt dat dat iets is wat God ook bewerkt heeft in deze tijd. We zien dat met andere gesloten landen, dat mensen naar andere landen gaan en daar het evangelie horen, maar weer teruggaan naar hun land om het evangelie uit te dragen. Als je tegenwoordig wat leest over zending en evangelisatie, dan krijg je soms het idee dat we daar maar mee moeten stoppen. Zending wordt een soort kolonisatie genoemd. Ik weet nog een gesprek met een jonge vrouw in Saudi-Arabië. En zij was eigenlijk al jarenlang dat ze in huisarrest zat. Ik geloof dat ik dit verhaal al eens vaker verteld heb. Dat is iets wat me nog steeds aanspreekt. En toen vroeg ik aan haar van, nou moeten wij niet gewoon naar huis gaan? Als het goede nieuws, als het evangelie zoveel eigenlijk vervolging teweeg brengt, dan kunnen we toch beter thuis blijven. Dan hebben jullie geen last meer daarvan. En ze werd een beetje boos op me, terecht natuurlijk. Maar dit is eeuwig leven. Dit is het evangelie van Jezus Christus wat jullie gebracht hebben. En ik denk ook dat we ook nu in het Westen als kerk wakker moeten zijn. En moeten weten van zending en evangelisatie is meer nodig dan ooit. Ook in de kerk horen we geluiden dat het zou moeten stoppen. Maar God gaat door. En het evangelie moet uitgedragen worden. Zoals ook in Handelingen 1 vers 8 staat. Daarom hebben we ook de Heilige Geest ontvangen. En God spreekt nog steeds. Door dromen, door visioenen. Veel mensen die tot geloof komen, die hebben een droom of een visioen. Terwijl ze misschien nog nooit een christen ontmoet hebben. Ik heb dat verhaal geloof ik ook al eens verteld van een broeder die kreeg een droom van, vandaag komt er iemand naar jouw dorp om een boek te brengen en je moet dat boek lezen. Want dat is een heel belangrijk boek. En een van de zendelingen had een droom van, je moet naar dat dorp toe gaan en daar iemand een Bijbel geven. Hij zit erop te wachten. En die twee ontmoeten elkaar. En deze broeder is nu een van de leiders in de kerk in zijn gebied. God spreekt nog steeds. Door dromen, door visioen. Dus de oproep, wees wakker, is niet zozeer voor de vervolgde kerk. Het is vooral ook voor ons om wakker te zijn in deze tijd. Om te zien wat God aan het doen is in deze wereld. Dat God doorgaat met het werk van ja, zijn geest. Als we hoorden de verhalen over wat er gebeurt in Iran. Vorig weekend was ik even, op één dag waren we op opwekking. En dan sprak ik een paar Iraanse broeders. En ja, die vertelden ook gewoon in Nederland, maar ook eigenlijk door heel de wereld, is er echt een opwekking gaande. Zoveel mensen met een Iraanse achtergrond die tot geloof komen. Dus wees wakker en blijf bidden. Dat kan iedere dag, dat kan dinsdagavond tijdens de bidstond om 19:30 iedere week. Het kan ook vrijdagavond vanaf 20:00 tot 6:00 zaterdagochtend. Dan gaan we bidden voor de leidende kerk. Allemaal van harte uitgenodigd. Ik wil afsluiten met een perspectief van de leidende kerk van christenen die Jezus volgen in verdrukking. En dat is hun perspectief op gerechtigheid. Mensen die vervolgd worden, die in de gevangenis zitten, die gemarteld worden, die hebben vaak een getuigenis over twee dingen. God geeft ze een vers en God geeft ze een lied. Maar er is nog een derde iets. God geeft ze ook liefde voor hun vervolgers, voor de mensen die ze het leven moeilijk maken, die ze martelen. En hoe kan het nou dat God ze zo'n liefde geeft voor hen? Uiteindelijk is dat ook omdat ze geloven dat God uiteindelijk recht zal doen. Ze weten dat die mensen die daarvoor zich staan, die daarvoor hen staan, verpletterd zullen worden door Gods rechtvaardig oordeel. Dat is geen populair onderwerp vandaag de dag. Oordeel en straf. Geen populair onderwerp in onze tijd en in de kerk. Toch is dat ook iets waar we wakker moeten zijn. We kunnen leren van onze leidende broeders en zusters dat we dit wel serieus moeten nemen. God zal de martelaars, de martelingen en de vervolging van zijn kinderen niet ongestraft laten. En dat weten de mensen in de leidende kerk. Er zal gerechtigheid gedaan worden, want dat staat ook in Gods woord. En dan hebben we vaak het beeld van een weegschaal, van de goede en de slechte daden. Het symbool van de rechterlijke macht. Goed en slecht wordt afgemeten. Maar zoals christenen uit de leidende kerk dat verwoord hebben, die zeggen, ik denk dat het een beter beeld is om Gods gerechtigheid te zien als een vloedgolf die de ongerechtigheid zal wegspoelen en vernietigen. Een vloedgolf gedreven door Gods liefde voor het goede, het ware en het rechte. En die vloedgolf is voor de onderdrukkers een verpletterende, dodelijke vloedgolf. En voor de leidende kerk een stroom van gerechtigheid. Een levend water die alles goed, alles recht en alles nieuw maakt. Wees wakker. Wees waakzaam. Wees alert. Ook in deze tijd. Laten we bidden. Vader, we willen u danken voor uw woord. Soms is uw woord ook ongemakkelijk, scherp, waarschuwend, pas op, wees wakker, wees alert. Maar Vader wil ook danken dat uw woord ook leven geeft. Dat we dat ook mogen zien in de wereld om ons heen. Misschien niet zoveel in het Westen, maar Heer, we zien dat u zo aan het werk bent in zoveel landen waar tegenstand is, waar vervolging is, waar een leidende kerk is. Dat we ook juist daar mogen zien dat de kerk groeit. Maar Vader, we willen ook bidden voor die kerk. Dat u ze kracht geven. Dat u ze helpen om te blijven staan te midden van verdrukking. En we weten ook dat er plaatsen zijn waar de kerk niet groeit onder verdrukking. Waar het lijden te zwaar is en te moeilijk en te sterk is. Dus dat zou ik bidden voor die landen, Heer. Dat u bidden, dat u zijn in Noord-Korea. Waar de kerk het zo moeilijk heeft. Dat u daar zijn met uw geest, dat u spreken door uw geest. Wilt u mensen ook de kracht geven om ook daar uw woord uit te dragen, om ook daar getuige te zijn, om ook daar makelaar te zijn voor uw woord. En Vader, we willen u zo danken dat we hier in vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dat we in vrijheid hier mogen zingen en spreken. Dat we in eigenlijk alle vrijheid ook hier het leven met u mogen beleven. Dat we leven in een welvarend land. Maar Vader, wil ook bidden dat u ons wakker houdt, ons alert houdt. Dat u ons de ogen blijft openen voor wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Heer, wilt u zo tot ons hart spreken. Dat u ons leidt door uw geest. Dat we ook mogen weten en ervaren dat u een levende God bent. Een rechtvaardige God. Een goede God. Wil u zo danken voor uw goedheid, voor uw genade, voor het offer van Jezus, voor de opstanding, voor de kracht die er is in het bloed. In Jezus' naam. Amen. Dat is denk ik nog wel een lied, denk ik. Ik ben erg geraakt door dat lied El Shaddai. En toen ik Grietje net voor het eerst ontmoette. Toen, de eerste dag ongeveer, ik werkte toen in Saudi-Arabië, toen had ik een video meegenomen om haar te laten zien over, ja, hier ga ik naartoe. En het is een beetje kiezen, van ga je mee of ga je niet mee. En dat was een samenkomst in de woestijn van zo'n, ik denk van 200-300 broeders en zusters, vooral uit de Filipijnen. En ja, een kerk was er in dat land niet, is er nog steeds niet, hè, in dat land. Saudi-Arabië, de kerk staat nog steeds verboden. Maar dan gingen we met z'n allen naar de woestijn toe, naar een plek, een afgesproken plek. Veel eten mee, want dat maakte het min of meer legaal. Je mocht wel gaan picknicken, maar je mocht geen kerkdienst houden. Dus wij hadden daar de church picnic, was dat. Maar eigenlijk was dat één grote aanbiddingsdienst van 200-300 mensen, vooral Filipino's. En dat was echt heel bijzonder. En dat lied, El Shaddai, dat werd daar gezongen. En ja, sommige mensen zeggen, ja, de zangdienst is soms wel lang, hè, drie kwartier of zo. Ja. Maar goed, dat was dan alleen El Shaddai, dat duurde drie kwartier.
Oh, ja.
Dus daar stonden we echt uren in de brandende zon. Gods naam groot te maken. Dus toen dat lied gezongen werd, toen kreeg ik die beelden weer van die vrijheid.
Ik snap het. Ik zou graag 311 willen zingen met jullie.